hier te zijn. Het is een voorrecht om bij u te komen, maar over 3 weken, dat denk ik toch niet. Ik wil eens even babbelen met Marlon. Ik denk dat daar een vergissing in het spel is. Die kunnen we beter nu ontdekken dan over 3 weken. En als hier ineens geïmproviseerd moet worden, dat lijkt me lastig. We hebben een prachtig lied gezongen over de Heer die onze bevrijder is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar sluit de boodschap van deze morgen wel wat op aan. En we willen vertrekken vanuit de Galaten brief. Ik wil een stukje lezen uit Galaten 4. Galaten 4 vanaf 21. Ze hebben de Galaten brief wel de brief van de vrijheid genoemd. Keer op keer komt dat eigenlijk terug en zullen dat ook vanmorgen zien. In mijn vertaling staat er boven Hagar en Sarah, maar ik zou er liever boven willen zetten Ismaël en Isaac. Die beide mannen, die beide zonen, daar draait het een beetje om in dit stukje. Dan schrijft Paulus in Galaten 4, 21, zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet. Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 bij de slavin en 1 bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, maar die van de vrije door de belofte. Dat is iets waarin een diepere zin ligt, een diepere betekenis heeft. Dat zijn 2 bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slavenbaard, dat is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op 1 lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheug u, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen van de eenzame dan van haar die een man heeft. En gij, broeders, zijt net als Isaac kinderen van de belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van een slavin, maar van de vrije. Tot zover dit moeilijke gedeelte, maar ik hoop dat ik het u een beetje kan duidelijk maken wat Paulus ons te zeggen heeft, wat Paulus ons wil meedelen. Hij verwijst eigenlijk naar een gezin in het Oude Testament. Dat zou je een samengesteld gezin kunnen noemen. Dat is een nieuwe uitdrukking en die is heel veel van toepassing. Elke maatschappelijk werker, elke leerkracht, elke opvoeder heeft te maken met samengestelde gezinnen in deze maatschappij. Je moet dan heel voorzichtig zijn hoe je woorden kiest. Maar het probleem is eigenlijk niet nieuw. Het probleem is zo oud als de wereld. Als je de Bijbel goed leest, dan lees je over een aantal samengestelde gezinnen, ook al in het Oude Testament. Eén daarvan is van David. Nou, denk eens aan David, wat een aantal vrouwen waren daar dus zijn nageslacht. Dat was eigenlijk een hele mix van verschillende moeders en was complex in zijn gezin. Bij Jacob waren er 4 moeders. Hè? twee slavinnen of twee bijvrouwen en de twee echte vrouwen. En zo was het ook bij Abram. En daar willen we ons eigenlijk eerst even op focussen. Het is een heel bekend verhaal. Velen van u kennen dat wel. Ik hoef niet op de details in te gaan. Maar God had een geweldige belofte gegeven aan Abram toen God hem riep. Als God dat had gezegd tegen een knul van 25 jaar, ik zal je tot een groot volk maken, dan was dat minder problematisch. Maar toen God sprak, toen God hem riep, was Abram 75 jaar. Dat was al redelijk op weg naar de grijze haren. En dan duurt het nog even voordat die belofte in vervulling gaat. Nou, Abraham is een geweldig boegbeeld van geloof, de vader der gelovigen. Iemand die in vele opzichten een voorbeeld is voor ons. Maar het heeft toch ook wat onzekerheid en wat vragen opgeroepen. Dat kun je je voorstellen als God zegt, ik zou je tot een groot volk maken. Maar de zwangerschap bij Sarah bleef uit. Maand na maand, jaar na jaar. Dat duurde en dat duurde en duurde. En dan gaan je gedachten tollen. Dan ga je denken. Dan komen de vragen. Dan komt er ook onzekerheid. En je ziet eigenlijk in Genesis 15 hoe Abraham daarmee bezig is. En dan op een moment spreekt God weer tot hem. En die herhaalt eigenlijk belofte. En hij zegt, Abraham, vrees niet. Ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. Dan zegt Abraham, Heere, Heere, wat zult ge mij geven daar ik kinderloos heen ga? En de bezitter van mijn huis zal dat Eliezer zijn. Eliezer, dat was een man, die kwam uit Damascus, uit Syrië, was een slaaf, was waarschijnlijk de meest vooraanstaande slaaf van alle slaven van Abraham. En dan zegt Abraham, wat in die tijd wel meer gebeurde, als ik kinderloos sterf, dan gaat mijn bezit zeker naar Eliezer. Is de belofte die u gegeven dan voor Eliezer? Dan zegt God, nee, 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 luister. Het zal voor je lijfelijke zoon zijn. Deze, die Eliezer, zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Uw lichamelijke zoon. Nou, dat is wat als je ongeveer 80 jaar bent, als je dat hoort. Maar Abraham geloofde de Heere. Er staat zo prachtig in vers 6 van Genesis 15. Hij geloofde in de Heere. Wat een schitterend vers, wat een schitterende mededeling. Het wordt 3 keer herhaald in het Nieuwe Testament. Door Paulus en door Jacobus. En het is nog niet klaar, die tekst. Hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Was Abraham een rechtvaardige? Nee, hij werd gerechtvaardigd door God omdat hij geloofde. Er staat verschillende keren hier in het Oude Testament, maar ook in de brieven van Paulus en van Jacobus. God rekende het hem toe als gerechtigheid. Zo werd hij gerechtvaardigd. Hij geloofde de Heer en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Het volgende hoofdstuk, daar lees je over Sarah. Hoe Sarah ermee omging. En dan zijn we alweer een paar jaar verder. Dan is Abraham ongeveer 85 jaar. Dan komt komt Sarah met een voorstel bij Abraham. En dat voorstel was eigenlijk ook niet zo heel vreemd, zoals Abraham dacht, het gaat naar Eliezer. Dat was gewoon in die tijd, als er geen lijfelijke zoon was. Zo komt Sarah met een voorstel, neem toch Hagar, mijn slavin. En misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Het gebeurde wel vaker in die tijd als een vrouw of een meesteres kinderloos bleef, dat we zeiden, oh, neem de slavin, heb gemeenschap met haar als zij in verwachting is. Dan wordt het kind beschouwd als mijn kind. Er was een mooie uitdrukking voor, dan baarde de slavin in de schoot van de meesteres. En ja, dan staat er eigenlijk iets wat Abraham niet helemaal ziet. Abraham luisterde naar Sarah. Ik denk, mijn vrouw is erbij, die mag dat horen. Het is goed als we naar onze vrouw luisteren, in het algemeen. Hè? Maar soms, mannen, broeders, moeten we nee zeggen. Ja? Een vrouw kan ook op een verkeerd spoor zitten. En ik denk dat het goed is om daarbij toch ook de wijsheid van de Heer te gebruiken. Abraham luisterde naar Sarah. Het gevolg was een groot aantal rampzalige gevolgen. Een groot aantal moeilijkheden die zich voordeden. Vooral in het leven van Hagar. En ook in het leven van Ismaël. Twee voorbeelden van, u kent ze wel. In hetzelfde hoofdstuk, Genesis 16, kun je lezen dat Hagar, als ze in verwachting is, dan veracht ze Sarah. En het was onverdraaglijk voor Sarah dat Hagar daar trots rondliep en eigenlijk op haar neerkop alles liep merken dat ze Sarah verachtte. En dan, dan gaat ze naar Abraham en ze zegt, stuur ze weg, dat kan ik niet verdragen. En dan zegt Abraham, doe het zelf maar en doe maar wat goed is in je ogen met haar. En dan moet zij wegvluchten van het kamp waar ze eigenlijk veilig is. En gelukkig dat de engel van de Heer haar ontmoet in de woestijn en dat ze terugkeert in het kamp waar ze veilig is, waar ze kan wonen en waar later haar kind geboren is. Tweede voorbeeld wat de Bijbel vertelt over de problemen. Als Isaac geboren is en dan zijn we alweer 15 jaar verder, dan is Abraham 99 jaar. En dan na enkele jaren, dan is Ismaël inmiddels een jaar of 17 of 18. Dan is er een feest ter ere van Isaac. Dat staat in de Bijbel als hij gespeend wordt. Dat houdt in dat Sarah ophield met moedervoeding te geven, met moedermelk te geven, en dat hij overging op het gewone voedsel. Dat was een grote gebeurtenis, grote overgang, en daar werd een feest aangericht, een feest gevierd. En daar was Isaac uiteraard het middelpunt, en daarachter Sarah, zijn moeder. Daar is ook Ismaël aanwezig. En hoe heeft Ismaël zich gedragen? Wel, er staat één klein woordje in de Bijbel. Hij spotte met Isaac. En dat heeft Sarah geregistreerd. Kunt u begrijpen dat ze weer in alle staten was? Hè? Als Ismaël spot met haar geweldige zoontje, met haar lievelingskind. En dan is ze weer bij Abraham en dan zegt ze, jaag die slavin weg. Er staat achter in de Bijbel dat dat bij Abraham heel verkeerd overkomt. Dat mishaagde hem. Dat vond hij helemaal niet leuk. Hij had een band ook met Ismaël. Ook tot op zekere hoogte met Hagar, maar vooral met Ismaël. En dan zegt God, laat het niet kwaad zijn. Nu moet je ook luisteren naar Sarah. En je weet allemaal, dan wordt Ismaël en Hagar en Ismaël, die worden weggestuurd en dan keren ze niet terug. En God heeft Abraham bemoedigd, ik zal ook de zoon van de slavin tot de volk maken. Maar jouw nageslacht zal komen door Isaac. Tot zover even het verhaal wat Paulus gebruikte in Galaten 4. En het is eigenlijk als een illustratie. En hij heeft dat verhaal gekozen uit het Oude Testament, omdat hij twee mensen naast elkaar wil stellen. Ismaël en Isaac. En wat is het verschil? Ismaël is de zoon van een slavin. Daardoor is hij zelf ook een slaaf. Door zijn geboorte was hij een slaaf. En Isaac, veel kleiner is, veel jonger, hè, vergeleken bij die grote, robuuste Ismaël, is Isaac maar een heel klein manneke. Maar er staan twee uitdrukkingen voor in Galaten 4. Hij is de zoon der belofte en hij is de zoon van de vrije. En daardoor is hij ook zelf een vrije. Een wereld van verschil. Het zit eigenlijk in die twee uitdrukkingen vervat. De een is de zoon van de slavin en de ander is de zoon van de vrije. Een verschil in positie. En dat de jaren kunnen doorgaan, maar dat verschil blijft eigenlijk. Zo zijn ze op deze wereld gekomen en zo gaat het door. En Paulus gebruikt dat om in de Galaten brief duidelijk te maken hoe groot het verschil is tussen twee grote categorieën mensen. Hij zegt in Galaten 4, dit is iets met een diepere betekenis, dan gaat hij daar naartoe. Hij zegt in Galaten 4, het zijn twee bedelingen. Hij wil eigenlijk twee bedelingen verduidelijken. In een andere vertaling staat, het zijn twee verbonden. Je zou kunnen zeggen, het zijn twee wegen. De weg van Ismaël en de weg van Isaac. Twee godsdiensten. Ik zou boven elk één woord willen schrijven. En dat kunt u dan misschien vasthouden. Ismaël is de illustratie van leven onder de wet. En Isaac is de illustratie van leven uit genade. Die beide begrippen wil Paulus verduidelijken. Wet en genade. En hij zegt, kijk maar naar Ismaël en kijk maar naar Isaac. Nu, Paulus gaat door op Ismaël eerst en hij gaat ook door op Isaac. Eerst Ismaël, de bedeling of de godsdienst van Ismaël. Paulus wil duidelijk maken wat het volgen van de wet oplevert. Het leven vanuit de wet. Het ondergeschikt zijn aan de wet. Je moet dan van alles doen om je zaligheid te verwerven. Weet wel, de wet, dat zijn voorschriften, regels, wetten. En je moet iets doen zelf om je zaligheid te verwerven. Maar denk even terug aan Ismaël. Hij werd geboren als een slavenkind. En hij kan nog zo zijn best doen bij Abraham. Hij kan alles doen, heel trouw, zijn werk, zijn verplichtingen. Maar hij blijft een slaaf. Hij kan zichzelf daar niet boven uitwerken. Hij is en blijft een slavenkind. Zo noemt Sarah hem en zo noemt God hemzelf. Nou, die Galatenbrief die schrijft maar over slavernij, over een slavenjuk en over slaven, totaal wel 12 keer. En telkens wil Paulus eigenlijk wijzen op het gevaar als je onder de wet bent. Je zou zeggen, waarom doet hij dat? Waarom schrijft hij in de gemeente van Jezus Christus steeds over de wet? Wel, in die tijd waren bij de Galaten soort dwaalleraars binnengekomen. Judaïsten worden ze genoemd. En die zeiden, prachtig, Paulus, je hebt hier wel een gemeente gesticht en jullie zijn tot geloof gekomen, maar dat is niet helemaal genoeg. Er moet nog iets gedaan worden. Er komt nog iets bij. Jullie moeten besneden worden. Je gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar als je het Oude Testament goed leest, dan zie je al die Joden die werden besneden. En wij zijn Joden, we komen uit Jeruzalem, wij zijn ook besneden. Je moet ook besneden worden. Als Paulus dat hoort, dan is hij in alle staten. Hij stijgert. Hij schrijft aan de Galatenbrieven: als je één ding van de wet aan de ander wil opleggen, dan leg je als het ware de hele wet aan hen op. Dan moet je alles van de wet gaan volgen. Dan ga je vrijwillig terug onder het slavenjuk of in de slavernij. En dan zegt hij heel cru, heel sterk, dan is Christus tevergeefs gestorven. Dan heb ik tevergeefs het evangelie bij jullie gebracht. Je zou de dwaling van de Judaïsten die daar in Galatië, die gemeente die Paulus zelf gesticht heeft, kunnen samenvatten door twee woorden. Er zijn twee facetten. Aan de ene kant, het is wetticisme. Het heeft te maken met de wet, het volgen van de wet, het gehoorzamen van de wet, het gebukt gaan onder de wet. En was dat in die tijd actueel? Alleszins, denk ik. Vooral door het Jodendom. Als je het Oude Testament doorgaat en leest van Mozes en van de andere profeten, dan zie je dat de wet daar een ongelooflijke centrale plaats in nam. De wet van Mozes, de wet die God door Mozes gegeven had. Ze zijn daarmee aan de slag gegaan. Ze hebben daar nog, de geleerde rabbijnen hebben er geboden bijgemaakt. Uiteindelijk waren er niet 10 geboden, maar waren er 613 geboden. En ze zeiden, als je dat allemaal trouw doet, dan zal God wel zo doen. Dan kom je wel thuis. En Paulus zegt, absoluut, dat is het niet. Is die dwaling, nadat het Jodendom eigenlijk meer op de achtergrond is gekomen, is dat bij ons ondenkbaar om toch een wettische geest te hebben. Ik denk in de eeuwen dat het katholicisme in West-Europa en Zuid-Europa de grote godsdienst was, was er toch ook een geweldige nadruk op de wet. Men spreekt over moraaltheologie. Hè? Dus allerlei regels, er waren dikke boeken vol waar dat allemaal in stond. Maar het was een godsdienst die je zou kunnen karakteriseren door het woord wetticisme. Een godsdienst naar het vlees, een godsdienst naar de mens. Paulus denkt ook aan een ander facet, de andere kant. Dat is bij de besnijdenis is het ook een ritueel, is het ook een bepaalde religieuze handeling die plaatsvindt. En je zou kunnen zeggen, de Judaïsten waren ritualisten. Hè? Ze dachten dat die ene handeling, dat ritueel, dat dat een mens kon veranderen. En ik denk dat ook die dwaling door de eeuwen heen heel vaak zijn kop heeft opgestoken. Bij de katholieke kerk spreekt men over sacramenten, maar een vertaling van het woord sacrament is eigenlijk genademiddel. De leer van de kerk is de genade komt door de sacramenten bij de gelovigen. Die sacramenten vormen een essentieel onderdeel. Nou, ik denk dat je de Bijbel maar hoeft te raadplegen om te zien dat er niet is God begenadigd rechtstreeks. Zijn daar sacramenten voor nodig? Absoluut niet. Het is heerlijk dat we mensen kunnen dopen die tot geloof komen, dat we avondmaal kunnen vieren, maar toch anders dan in de katholieke kerk. En laten wij ervoor waken dat we nooit een handeling zo op een voetstuk zetten, dat het lijkt of die handeling als het ware essentieel is, onvervangbaar is en noodzakelijk is. Dus die twee aspecten, wetticisme en ritualisme, Paulus die wil ze heel ver van zich wegdoen. Hij zegt, denk maar aan Ismaël. Zo moet het niet. Hij schenkt gelukkig ook heel veel aandacht aan Isaac, de leer van de genade. Door de hele brief heen, op alle mogelijke manieren, maakt Paulus duidelijk wat zijn godsdienst inhoudt, welke status hij heeft. Hij is een kind der belofte en hij is een kind van de vrije. Maar hoe werkt dat? Hoe gaat dat in de praktijk? Wel, uit de vele, vele, vele teksten die de Galatenbrief aanreikt, wil ik er vier met u lezen en die karakteriseren Isaac. Niet Esau, maar Isaac. De eerste tekst, die vindt u hoofdstuk 2, vers 16. Hoofdstuk 2, vers 16. Als het lezen zult u zeggen, dat is bekende kost, dat weten we allemaal. Maar deze gedachte komt, geloof ik, 12 keer of 13 keer voor in de Galatenbrief. Dus daar kunnen we niet omheen. 2 vers 16. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door werken uit de wet, maar door het geloof in Christus Jezus. En we zijn ook zelf tot geloof in Christus Jezus gekomen om gerechtvaardigd te worden door uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Paulus zegt, wij weten, de mens wordt gerechtvaardigd niet uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus. Dat is heel kort de boodschap van de Galatenbrief. Paulus geeft ook als voorbeeld in hoofdstuk 3, zo als Abraham gerechtvaardigd werd door het geloof dat hem tot gerechtigheid werd gerekend. Galaten 3, 6. Dus niet door de wet, niet door werken, niet door een sacrament. Volgende argument wat Paulus gebruikt, en dat is een sublieme tekst, die vindt u in hoofdstuk 2, vers 20. Hoofdstuk 2, vers 20. Daar zegt Paulus, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Je zou die tekst met gouden letters moeten drukken in je Bijbel of aan de muur hangen. Want dit is, je zou kunnen zeggen, de essentie van ons christelijk geloof. Veel mensen die komen niet verder dan dat ze weten dat Jezus Christus voor ons stierf. Ze zeggen, ja, hij stierf aan het kruis voor mijn zonde. Wel, Paulus die gaat een geweldige stap verder hier in zijn uitleg. Hij zegt, ja, maar er gebeurde nog meer aan het kruis. Met hem ben ik ook gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Ik ben gekruisigd met Christus. Je zou kunnen zeggen dat het eerste facet hier van zijn verkondiging, en het komt verschillende keren voor in de Galatenbrief, dat Paulus aan het kruis van Christus verbindt dat hij met hem gekruisigd is. En ik mag u dit zeggen, dat is de grondslag van onze vrijheid, van de oude mens die is met Jezus Christus gestorven. Hij zegt in het vers ervoor, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven om voor God te leven. Iemand die gestorven is, kun je die de wet nog opleggen? Ik denk het niet. Hè? Hij is dood. En als er een claim was op die persoon die dood was, die dood is, dan zal die claim vervallen, want hij is dood, hij is gestorven. En zo zegt Paulus in Galaten 2 vers 9, ik ben door de wet, voor de wet gestorven om voor God te leven. Het houdt gelukkig niet op bij dat ene aspect dat we met Jezus Christus gestorven zijn. Dat is een heel ander aspect. Toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Wat is het heerlijk dat op het moment dat wij tot geloof kwamen, er eigenlijk twee dingen gebeurd zijn. Aan de ene kant, de oude mens is met Christus gekruisigd. Maar de andere kant, Jezus Christus, is door zijn geest in ons gekomen. En Paulus zegt, toch leef ik. Ja, dan zegt hij er onmiddellijk achter, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Het is alsof hij zegt, het leven van Christus is in mij gekomen. Lieve mensen, dat is een christen. Een christen is niet iemand die de hele geloofsbelijdenis doorleest en tot in alle kleinste lettertjes ja en amen zegt. Een christen is iemand die met Jezus gestorven is en waarin het leven van Jezus Christus is binnengekomen. Als je Paulus tegenkwam, dan zou je zeggen, wat een bijzondere man. Ja, het leven van Jezus was in hem. Hij vertelt in Galaten 1 dat God hem geroepen heeft om zijn zoon te openbaren. Niet allereerst zijn zoon te verkondigen, maar zijn zoon te openbaren. En het was zijn diepe verlangen dat dat leven van Jezus Christus in hem gezien werd. Paulus' diepste verlangen was dat zo Jezus Christus zichtbaar werd. Kan dat door de wet? Nee, het kan alleen maar door de genade. En zo heeft hij Jezus Christus zichtbaar gemaakt. Dat was eigenlijk het tweede en derde punt. En het vierde punt, daar gaan we mee afronden. Dat vind je in, ik sla er één over. Galaten 5 vers 1, Galaten 5 vers 1, daar zegt Paulus, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Denk u nog terug aan het lied wat we gezongen hebben. De Vader is onze bevrijder. De Zoon is onze bevrijder. De Heilige Geest is onze bevrijder. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. In Johannes 8 kun je ook lezen dat als Jezus Christus u vrijgemaakt heeft, dan zul je werkelijk vrij zijn. Vrij van de wet. En vrij van de zonde. En Paulus zegt, houd de stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Hoe kwam het slavenjuk binnen in de gemeente van de Galaten? Ik denk door de achterdeur. Er kwamen mannen binnen en ze deden zich voor als christenen. En ze hadden een heel vriendelijk gezicht, ze hadden prachtige woorden. En ze hebben niet de allereerste keer hun dwaling daar neergelegd. Maar Paulus zegt, waakt, houd de stand, laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Houd die vrijheid heel vast. En dan het laatste punt, wat ik wil noemen, Galaten 4 van 4 tot 7. Er lezen we dit, toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. Hier zo prachtig, hier komen de beide elementen bij elkaar. Aan de ene kant vrijheid, aan de andere kant noemt Paulus het recht van zonen. En hoe komt dat? Wel, God heeft zijn zoon gezonden, staat hier, in de volheid des tijds. Dat was toen Augustus regeerde, toen Jozef en Maria leefden in Nazareth. Toen was de volheid des tijds. God heeft zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Het is alsof Paulus wil zeggen, die zoon is mens geworden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Hij kwam onder de wet, opdat wij vrijgekocht zouden worden. Wij die onder de wet waren, opdat om ons vrij te kopen en het recht van zonen zouden verkrijgen. Wat heerlijk. Denk nog eens even terug aan Ismaël en Isaac. Isaac, had het voorrecht een zoon te zijn. Heeft hij daar veel voor gedaan? Hij heeft er helemaal niks voor gedaan. Het was pure genade, zou je kunnen zeggen. Toen hij geboren werd, hij was een zoon. En Paulus gaat er nog even door. En dat gij zonen zijt en dochters. God heeft de geest van zijn zoon, de Heilige Geest, uitgezonden in onze hart. Die roept, Abba, Vader. Ge zijt dus niet meer slaaf, maar zoon. Indien ge zoon zijt, dan zijt ge ook erfgenaam door God. Wat een tekst. God heeft zijn zoon gezonden, hebben we gelezen. En hier staat, God heeft de geest van zijn zoon gezonden, de Heilige Geest. Als het ware het werk van Jezus Christus gaat voortzetten, gaat afronden. Die in onze harten getuigt en roept, Abba, Vader. Hier staan twee woorden, Vader, dat is een woord wat we in het Oude Testament ook al kennen voor God. De Joden gebruikten dat niet veel, maar het hele Nieuwe Testament zien we dat wij God Vader mogen noemen. Er staat er nog een ander Grieks woord naast, het is onvertaald, het is eigenlijk niet te vertalen. Je zou het kunnen vertalen met papa, met vadertje. Het is een intiem woord, het is een heel persoonlijk woord. Ik heb één dochter en meestal als ze een kaartje schrijft, dan schrijft ze erboven daddy. En dat is het woord dat zij alleen gebruikt. He? Iemand anders, mijn andere dochter, die gebruiken, maar zij gebruikt dat woord. Wel, wij mogen zelfs dat hele intieme woord gebruiken als we ons tot God richten. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. We mogen hem Vader noemen. Is dat niet een geweldig voorrecht? Vader, Zoon, dat betekent er is een relatie. En we kunnen zien en begrijpen die relatie er is, die kan nooit kapot. We zijn geen slaaf, we zijn zonen. En Paulus zegt er zelfs bij, dan zijn we zelfs erfgenamen door God. Isaac, hij was de zoon en hij was de erfgenaam. Twee wegen. Twee mogelijkheden, de weg van de wet, de weg van Ismaël en de weg van de genade, de weg van Isaac, de weg van het zoonschap. Kiezen we daar opnieuw voor, diep in ons hart, om die weg, de weg van genade en de weg van vrijheid te gaan. Zullen we samen een moment bidden. Vader, we eren u, we prijzen uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u alles gedaan hebt om ons die slaven waren, slaven van de zonde, slaven van de wet, slaven van de wereld ook, allerlei andere dingen, om ons vrij te maken, om ons vrij te kopen. En dat we mogen leven als uw zonen en uw dochters. Dat we toegang hebben tot u. Dat we intiem met u mogen omgaan, dat we u zelfs Abba, Vader mogen noemen, glorie voor uw heilige en heerlijke naam. Vader, we danken u dat het niet ophoudt bij het kruis als onze zonden vergeven zijn, maar dat we ook mogen weten dat we met u gestorven zijn. Maar ook dat we nieuw leven hebben ontvangen, het leven van de Heer Jezus Christus. En Vader, we bidden dat, net als bij Paulus, dat in ons iets van de Heer Jezus Christus gezien mag worden. Dat de mensen mogen zien dat we anders zijn. Dat zij u ontdekken in ons hart en leven. Glorie voor uw heilige en heerlijke naam tot in alle eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen.